Dag beste luisteraars, we wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met
Paul van der Velde.
Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcasts wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. En Paul, vandaag is het spijtig nieuws dat we van onze reis meebrengen, want zoals velen wel zullen vernomen hebben, Thich Nhat Hanh is onlangs overleden op de gezegende leeftijd van 96 jaar. De man stond voor velen bekend als een van de grondleggers van de mindfulness. En meer nog, die andere grote grondlegger, Jon Kabat-Zinn, dat is dan weer een van zijn directe leerlingen. Dus het spreekt voor zich dat we even een aflevering gaan aanwijden. Maar nu moet ik in alle eerlijkheid bekennen, hoe groot die naam ook is. Hoe vaak ik hem ook al gehoord had, ik ken er eigenlijk zeer weinig van. Ik heb wel een aantal vrienden die zo vaak naar Plum Village gaan om daar te gaan mediteren enzovoort enzovoort. Ja. Maar daar stopt het ook een beetje van wat zij mij vertellen over Plum Village en hoe zij ooit Thich Nhat Hanh hebben ontmoet of ervaren. Maar dus over het leven zelf weet ik niet veel. En dus ik ben zelf zeer benieuwd naar dit gesprek en alles wat ik van u ga leren daarover. En ik vermoed dat onze luisteraars dat ook zeer interessant zullen vinden. Maar dat is natuurlijk zo'n heel leven van iemand van 96 jaar. Dat is veel om in te duiken. Dus ik dacht, aangezien het de aartsvader van de mindfulness is, we beginnen met het hier en nu. En ik bedoel daarmee het hier en nu van... Ja, waarom is die mindfulness van Thich Nhat Hanh bij ons zo populair? Want het is en blijft natuurlijk een Vietnamees. En dan Plum Village is Zuid-Frankrijk, geloof ik. Dus waarom daar? Waarom is de man in eerste instantie naar hier gekomen? En waarom heeft zijn leer hier dan zo goed gepakt?
Zo goed aangeslagen. Ja. Nou, er zijn een heleboel vragen in één, Jonas. Maar daar gaan we naar kijken. Ja, het is inderdaad waar. Thich Nhat Hanh is een hele bekende naam hier in het Westen. He, als je de term boeddhisme laat vallen, allereerst valt de naam van de Dalai Lama. En dan valt Thich Nhat Hanh. Dat is de praktijk. Dat is gewoon de tweede naast de Dalai Lama. En zeker even belangrijk voor het boeddhisme in het Westen. Het is een indrukwekkende persoon. Ik heb hem zelf nooit ontmoet, maar ik ken hem wel zijn werk. En ik ken ook veel mensen die zijn werk voortgezet hebben. Ik heb Jon Kabat-Zinn wel ontmoet. Maar het is een persoon die, als je hem ziet, practice what you preach. Bij hem is dat heel overtuigend. Dat was heel erg aanwezig in zijn, in zijn eenvoudige voorkomen. Er speelt altijd goeroegedoe omheen. Maar ik heb nooit het idee gehad bij Thich Nhat Hanh dat hij dat ook heel erg stimuleerde of zo. Dat was meer iets wat dan de volgelingen deden. Nee, het is een man... Als ik naar de boeddhistische wereld kijk en zeg practice what you preach, hè, wat toch een belangrijke gedachte is, dat deed hij wel, heb ik het idee. Het zou me ook heel erg verbazen als er later dingen opduiken van misstanden of zo. Ja. Dat denk ik rond zijn persoon eigenlijk eerlijk gezegd niet. Er spelen wat dingetjes rond politieke zaken, maar dat is naar mijn idee niet iets wat hij nou echt belichaamde. Ja. Daar komen we misschien nog wel op. Ja, en wat hij heeft onderricht, hij komt natuurlijk voort uit een hele bewogen cultuur, hè, Vietnam. Geboren in 1926, in de tijd dat hij volwassen werd, speelde die enorme Amerikaanse oorlog. Eerst de Indochinese oorlogen, daarna de Amerikaanse oorlogen. Dat heeft de man enorm gevormd. Hij is getraind in Vietnamese Theravada-boeddhisme, daarnaast in Zen en ook Mahayana-boeddhisme. Dus hij was nogal thuis in verschillende scholen. Heeft ook zijn leven lang zijn best gedaan om die scholen te verenigen. Om te kijken tot een soort één boeddhisme. En dat is een tendens die je hier in het Westen natuurlijk ook sterk ziet. Boeddhisme is helemaal geen eenheid in Azië. De term boeddhisme veronderstelt een eenheid die er helemaal niet is. Maar Thich Nhat Hanh heeft juist erg zijn best gedaan om eens te kijken, we stappen over die dingen heen.
Een soort ecumenisch boeddhisme.
Ja, ecumenisch boeddhisme. Ja. Maar daar waren ook niet alle boeddhisten in Vietnam even enthousiast over. Hij heeft dus eerst in verschillende tempels en kloosters in Vietnam gezeten. Hij heeft op een bepaald moment is hij ook naar Saigon gegaan, is daar zelfs een eigen gemeenschap begonnen. Hij is naar Amerika geweest en naar Princeton, heeft daar gestudeerd. Op een bepaald moment mocht hij niet meer terug naar Vietnam. Dat had er heel erg mee te maken dat Zuid-Vietnam en Noord-Vietnam, die stonden tegenover elkaar. Noord-Vietnam won natuurlijk eigenlijk die oorlog. Noord-Vietnam was communistisch, dus Thich Nhat Hanh was uit de ogen van de Noord-Vietnamese regering verdacht, want hij was met religie bezig. Nou, dat mocht niet. En hij was altijd met vrede bezig. En de Zuid-Vietnamese partij vond dat nou net weer iets wat heel erg communistisch leek. Dat genreontwikkeling. Bovendien, je hebt natuurlijk een tijdje die regering van Diem gehad in Vietnam, Zuid-Vietnam, vanuit Zuid-Vietnam. Die was heel erg pro-katholiek en tegen boeddhisme. En toen heb je ook die zelfverbrandingen gehad van boeddhistische monniken. In 63 was, dacht ik, de eerste. Dat was nogal heftig. Die beelden gingen de hele wereld over. Ik ben een aantal keer in Vietnam geweest, in Hue, waar dus die monnik vandaan kwam. Wordt de auto nog als een reliek vereerd, waarmee hij toen de tijd naar Saigon is gegaan, waar die zelfverbranding plaatsvond.
En waarom was die zelfverbranding?
Dat was tegen het feit dat boeddhisten zo gediscrimineerd werden door de regering, door de communistische regering, kun je zeggen de regering van Vietnam. Dus een protest daartegen, tegen de onderdrukking. Zelfverbranding, wat in Tibet nu ook gebeurt. Hè? Tibetaanse monniken die dat doen. Zelfverbranding als protest tegen die onderdrukking. Dat speelde, was het.
Ja, interessant.
En Thich Nhat Hanh heeft zich altijd ingezet voor vrede. Van werden ze een beetje tolerant onder elkaar met deze zaken. Maar op een bepaald moment mocht hij terug naar Vietnam. Het was, dacht ik, in 2005, als ik het goed heb. Toen mocht hij terug.
Oh, dat is pas laat.
Ja, is laat hoor. Dat is echt laat. En toen was hij daar. Hij mocht dat toen een bepaalde tempel overnemen. Heeft dat ook gedaan. Maar heel veel Vietnamese boeddhisten zaten in die tijd in huisarrest. Dus het werd door de boeddhisten zelf in Vietnam ook wel als een soort provocatie gezien. Ja, nou komt de grote Thich uit het buitenland, komt terug. Die mag hier allemaal activiteiten ondernemen. En toen werd er ook wel gezegd als kritiek op deze actie van Thich Nhat Hanh. Ja, op deze manier wordt religie niet meer onderdrukt. En dan kan Vietnam toetreden tot de World Trade toestanden en zo. Dus er werd er ook gezegd, ja, prachtig allemaal. Maar laat hij zich ook niet misbruiken wat dit betreft door internationale politiek. Nou, daar kun je natuurlijk heel genuanceerd over denken.
Ja, wel, om daar nog even op door te gaan dan. Want je zegt, hij is naar Princeton geweest. Dus daar was dan ook een link mee Amerika.
Ja, die was er.
En ik kan me inbeelden dat de Noord-Vietnamezen dan dachten van die man is de Amerikaans. En om logische redenen moesten ze daar niet te veel van hebben. Maar is daar ook iets politiek? Had Thich Nhat Hanh banden met het Amerikaanse regime, of moet zijn de overheid? Of heeft dat er niks mee te maken?
Nou, die had hij natuurlijk wel. Maar tegelijkertijd, en dat kan ik even noemen, in 1966 heeft hij een voorstel aan Amerika gedaan rond Vietnam. 5 punten. Amerika moet verklaren Vietnam te willen steunen. Amerika en Zuid-Vietnam moeten ophouden het noorden te bombarderen.
Okay.
Alle anticommunistische acties moeten defensief zijn, niet aanvallend. Amerika moet bereid zijn zich na een paar maanden terug te trekken uit Vietnam. En Amerika moet bereid zijn geld te geven voor de heropbouw.
Wauw.
Ja, dus,
dat klinkt wel als zeer authentieke
Vietnamese. Nou, dat soort gedachtegoed. En dan kun je zeggen, ja, hij zat in Princeton pro-Amerika, maar vrede. Hè?
Ja.
En daarom zeg ik dus ook echt, bij deze man heb ik heel erg het idee verbinding. En dan, dat zal wel geoordeeld zijn, het zal allemaal best, maar het is echt een man die zijn best heeft gedaan. Jongens, doe nou is niet zo moeilijk. We moeten met dezelfde mensen verder. Hè? Wat ik altijd een heel krachtige factor vind. Hoe bereik je elkaar weer? Je kunt je op verschillen gaan toeleggen, maar ook op overeenkomsten. En dat heeft hij toch wel heel knap gedaan, heb ik het idee.
Mooi. Oké, terug naar Plum Village, want dat is al zo'n beetje de politieke en wereldcontext van hoe dat hij eigenlijk komen vast te zitten is in het Westen lange tijd. En is hij dan direct naar Frankrijk gegaan en Plum Village gesticht, of zit daar heel veel tussen?
Daar zit aardig wat tussen. Hij heeft dus sowieso, toen hij in Amerika zat, veel centra gesticht, ook in Amerika, maar ook in Europa. Dus eentje zat vlakbij Parijs, de Sweet Potatoes Meditation Center.
Okay.
En de beroemde zoete aardappelen van Vietnam, die zijn ook heerlijk hoor.
Daar...
Mensen, als u in Vietnam komt, zeker zoete de zoete aardappelen eten hoor, die zijn daar heel beroemd, sowieso. In 75 was dat. En in 82 heeft hij Plum Village gesticht. Yeah. Ja, hij had daar echt plannen mee. Ja, dus echt, dat moest een vredescentrum worden. Op de hoogtijdagen 10.000 mensen per jaar die daar voor een bezoek kwamen, voor een retreat. Ja, want dat was daar allemaal georganiseerd. Echt een centrum met ook de voorstelling dat als daar mensen zich daar zouden bezighouden met wat dan heette engaged Buddhism, interbeing, hè, allemaal concepten waarmee hij werkte, waarvan je kunt zeggen, als ik het heel kort door de bocht vertaal, dat is een vertaling van spirituele ervaringen van het boeddhisme naar concreet mededogen toe. Ja. En mededogen moet je doen.
Ja.
Daar kun je heel, heel diep over nadenken, maar dat is met name iets wat je in het echt moet doen. Dus greening of boeddhisme, dierenrechten, tegen slavernij. Weet je wel, echt een hele sociale vertaling van de boodschap van de Boeddha, die hij dus daar ontwikkeld heeft. Een Plum Village zou ook, als mensen zich daar met die dingen bezig hielden, met deze zaken, uitstraling hebben. Dat is een heel boeddhistisch idee. Dat laat mensen niet onbewogen, laat de omgeving ook niet onbewogen. Hij is ook naar Vietnam terug geweest op een gegeven moment. Mm-hmm. Met drie doelen, waarvan ze in Plum Village zeggen, dat waren de drie doelen toen hij naar Vietnam terugging, 2005. Mm-hmm. Een van de dingen was het steunen van nieuwe toetreders, maar ook de grote chanting ceremonies. Het chanten van de mantra's, van de krachtige teksten. En het idee was dan om het land te helen. Dat is een heel boeddhistisch idee, dat als je dat uitdraagt, dan wordt het land geheeld. En de Vietnamese regering had in eerste instantie bezwaar ertegen dat hij ook wilde chanten voor de zielen van de gevallen Amerikanen, de gevallen Zuid-Vietnamezen. Het moest alleen over de Noord-Vietnamezen gaan. Heeft hij de naam een beetje veranderd? Nou, toen mocht het wel. Vindingrijk wel. Maar het is inderdaad waar, als je in Zuid-Vietnam komt, er zijn heel veel kerkhoven, maar Vietnam kent een enorme cultus rond grafmonumenten. En Noord-Vietnamezen hebben de graven vernield van Zuid-Vietnamezen. Dat is in Vietnam een van de ergste dingen die je kunt doen. Dus chanting ceremonies, dat is dan belangrijk. Veel van de graven in Vietnam op de oorlogskerkhoven, daar ligt is wel een grafmonument, ook van de Noord-Vietnamezen. Er ligt niet altijd een lichaam onder, want het lichaam is soms kwijt. Nou, het derde doel was trouwens het organiseren van retreats voor monniken en lijken. Dat mensen geïnspireerd konden raken om vervolgens dat engaged Buddhism ook echt uit te dragen. Dus ja, dat is wel mooi eigenlijk, ja, als mensen dit mooi kunnen.
Ja, ja, en vooral omdat er vandaag ook nog mensen zijn, ook zeker die vrienden die ik dan heb, die er bij aangesloten zijn, is misschien veel gezegd, maar die inspiratie uithalen uit Plum Village. Ja. Dat engaged Buddhism, dat heeft ook echt wel bij mensen. En ze proberen het ook echt wel waar te maken.
Ja, twee vriendinnen van ons, die hebben dus jaren gewerkt met zijn gedachtegoed. Rond de spirituele caretaking van HIV-geïnfecteerde en AIDS-patiënten. Nou, dat is indrukwekkend dat mensen dat kunnen. Hè? Dus zo'n spirituele boodschap die mensen op een kussentje misschien ervaren, dat ze dat weten te vertalen naar een sociaal bestaan toe.
Heel erg concreet.
Dan zou de wereld heel mooi van worden.
Mochten meer mensen dat doen. Ook, ja. Zeker, fantastisch. Ja. Daarmee zegt het, hè, als mensen een ervaring hebben door op een kussentje te zitten, en dus misschien over naar dat mindfulness, want het is interessant. Thich Nhat Hanh blijkbaar heel erg in de politieke context van zijn tijd, met de situatie in zijn land, creëert een soort engaged Buddhism, een vertaalslag van boeddhisme naar de realiteit van wat dat mededogen zou kunnen zijn in de wereld. Maar waarom dan die mindfulness? Ja. Staat dat ook echt zo centraal bij hem?
Of de meditatie staat centraal, de persoonlijke spirituele ervaring die ze vertaalt naar een breder perspectief toe. Maar de mindfulness zelf is toch echt ontwikkeld door Jonny Kabat-Zinn.
Oké, daar komen we eens even toe. Want dat is dus interessant. Hè? We hebben al podcasts gehad in het verleden waarin dat we aangehaald hebben dat boeddhisten op zich in Azië dan heel vaak niet mediteren. Nee. En dan hebben we het niet alleen over de leken, maar ook monniken die vaak niet mediteren. Nee. Maar in de verbeelding van mensen is het wel zo, echt wel mee gerelateerd.
Ja. Dus, Thich Nhat Hanh deed dat wel, maar dat is ook echt omdat hij zag dat het Westen daar behoefte aan had. Hè? Kijk, het boeddhisme kent dat begrip upaya, de skillful means, de vaardige middelen. De dharma moet vertaald worden naar waar een cultuur, waar een groep, waar een individu behoefte aan heeft. En toen westelingen naar Azië kwamen, en dan moet je denken aan, er zijn oude contacten, theosofen waren al met boeddhisme bezig. Schopenhauer was ermee bezig. Maar de echte contacten, de beatniks, de jaren 50. En dan natuurlijk de hippie-generatie, jaren 60 en 70. Nou, die mensen belanden in Azië. Onder andere in Dharamsala, waar de Dalai Lama zat en zo. Maar ook op andere plekken in Azië. Kwamen daar die monniken tegen. En die monniken hadden al vrij snel door. Ja, dit zijn gestreste mensen. Ja. Ze zijn geestelijk in de war. Niet nog meer boeken. Ze zijn al uit hun hersenen gezakt, om bij wijze van spreken. Ze hebben al zoveel gelezen. Laat ze maar voelen. Laat ze ervaren. En die zijn dus de boeddhistische teachings, de onderrichtingen, gaan toeleggen op waar deze groep behoefte aan had. Nou, dat bleek nogal te zijn. Het ervaren, het bestrijden van stress. Het bestrijden van burn-out, dat was toen ook al. En het is zo, het boeddhisme kent oefeningen. In feite zijn dat meestal de voorbereidende oefeningen op de diepere inzichtsmeditaties. En die hebben als bijverschijnsel dat jouw geest tot rust komt. Dat je inderdaad je eigen geest beter leert kennen. Hoe jouw mindset, hoe jouw geest met jouw impressies aan de gang gaat. Ja, dat werkt wel.
Ja, ja, ja.
Het is niet het hoofddoel, maar het is een erkend bijverschijnsel. En die monniken zagen ook al vrij snel, ja, laten we ze dat nou onderrichten. Daar hebben ze wat aan, ze worden er gelukkiger van. Dit leidt er wel een beetje toe dat mensen hier in het Westen denken dat boeddhisme over geluk gaat. Nee mensen, daar gaat boeddhisme niet over. Boeddhisme gaat over de frustratie dat deze wereld niet voldoet. Daar gaat boeddhisme over. Boeddha liep weg uit het paleis, hè? Ja. Goed in de gaten houden. Die was niet gelukkig in deze wereld. Daar gaat boeddhisme niet over. Maar boeddhisme gaat wel over, ja, deze wereld klopt niet, hij schuurt. Daarom verliet de Boeddha het pand. Je kunt in deze wereld best gelukkig zijn, uiteindelijk voldoet hij niet. En de mindfulness oefeningen zijn er eigenlijk op gericht om zogeheten shamatha te bereiken. En je kunt zeggen een soort gelijkmoedigheid. Maar eigenlijk best een beetje op de stoïcijnen. Hè? Van een manier ontwikkelen van omgaan met deze wereld. Zodat je door de dingen die in het leven gebeuren, want er gebeuren de gekste dingen, het kan altijd gekker, dat jij niet meer continu ontwricht bent door wat er gebeurt. Dat je dat aan kunt, dat je dat kunt plaatsen. Dat is wat dat betreft de extreme eruit gaan. En je eigen mindset leer je dan kennen, waardoor je gewoon inderdaad stabieler in het leven staat. En ja, daar word je gelukkiger van. Ja. Althans, ja, dat kan.
Of gaat op zijn minst minder gaan lijden.
Ja, minder stress, minder burn-out. Voilà.
Maar wel, daar heb je het in een burn-out, die stress. Ja. Want hetgeen dat je net aanbrengt, eigenlijk klassieke kernboeddhisme, of hoe moet je het noemen. Als ik de boeken van Thich Nhat Hanh zou lezen, in wat voor mate staat dat dan centraal of niet, die dingen? Of heeft hij toch meer over dat engaged boeddhism en hoe moet het zeggen, theologische interpretaties van het boeddhisme?
Dat laatste speelt zeker een grote rol, omdat dat zijn bijdrage was. Hè?
Ja, ja.
Hij spreekt wel degelijk over die persoonlijke spirituele ervaring, maar maakt als vanzelf de vertaalslag, ja, maar die moet ook meteen zich vertalen naar actie. En dat is heel erg Mahayana. Je hebt dan die twee die het samen gaan. Prajna en Upaya of Metta. Prajna is de wijsheid. Die is inactief. Te midden van alles wat je kunt weten is dat wijsheid. Dat kent Azië dus ook. Het verschil tussen gewoon kennis en wijsheid. Prajna, wijsheid, is datgene wat zich direct vertaalt naar actie. Dus naar mededogende actie. En een mededogend wezen is per definitie een wijs wezen. Dus dat wordt een soort kip-ei-probleem.
Ja, ja.
Je kunt niet meer zien welke inspireert, welke de eerste was. Want dat is niet interessant meer. Het valt samen.
Ja.
En daar was hij heel erg mee bezig.
Ja, ja. Maar dan de term mindfulness zelf, heeft hij die bedacht? Of is dat iets van John?
Dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. Het is wel te sterk uitgedragen door John Kabat-Zinn. Ja, die werkte dan met Teasdale en Paul Williams. Werkte die samen? Of nee, Mark Williams, sorry. Niet Paul Williams, dat is een andere boeddholoog.
Okay.
Mark Williams. Die drie hebben dat sterk ontwikkeld. En ja, John Kabat-Zinn volgde de werken van Thich Nhat Hanh, de methode van Thich Nhat Hanh. En hij had gemerkt, hij werkte in een ziekenhuis in Amerika, had gemerkt dat hij bij chronische pijnpatiënten goede effecten kreeg. En bij die chronische pijnpatiënten is alleen al de signalering, er voltrekt zich pijn, maar ik ben niet de pijn, dat is al heel wat. Iemand die altijd pijn heeft, valt zo samen met de pijn dat er haast geen scheiding meer mogelijk is. Als je dan kunt aanbrengen de gedachte, er voltrekt zich pijn, maar ik ben de pijn niet, nou, dat is heel wat. Nou, John Kabat-Zinn merkte dat dit werkte. Toen wilde hij dat oefenen in dat ziekenhuis. Nou, meditatie bij dit genre behandelingen was in die tijd, hebben het dan echt wel, ik durf het niet helemaal precies te zeggen, maar het is best wel een 30, 35 jaar geleden zo. Dat was ondenkbaar, dat kon echt niet. Ik bedoel, Ria Kloppenborg, de grote boeddholoog hier in Nederland, heeft toen de tijd een stichting opgericht, of eerst een werkgroep, psychotherapie en boeddhisme. Maar er mocht geen ledenlijst, geen aanwezigenlijst circuleren, want de serieuze psychiaters en psychologen wilden niet dat bekend zou worden dat zij bij dit soort sessies aanwezig waren. Dat kon niet.
Dat is interessant. Hè? Zo lang is dat niet geleden.
Dat is helemaal niet lang geleden.
50 jaar of iets meer. Maar
dat was ondenkbaar.
En
nu is mindfulness bijna mainstream.
Ja, het is bijna ondenkbaar dat het niet
zonder,
bestaat.
Ja, dat heeft zich echt in een korte tijd ontwikkeld.
Ja.
Ja, John Kabat-Zinn mocht dus niet oefenen in het ziekenhuis. Dat vonden ze onzin. Of hij dan in een bepaald keldertje mocht oefenen. Nou, dat mocht dan wel. Zat hij daar eens met zijn mensen te oefenen. Op een dag is er een fout gemaakt door het management. Dit is een beetje urban legend hoor. Met het verhaal, hij heeft hem op deze manier verteld. Het is een beetje urban legend dat het zo gegaan zou zijn. Fout van management. Dus op een gegeven moment zwaait de deur van de kelder open. Er vliegen allemaal directeuren binnen met aktetassen en stropdassen om. En zien hem daar zitten. En John zegt, nee, we gaan wel ergens anders zitten. Hoor. Als het verkeerd gereserveerd is. Nee, zeggen deze mensen, wat ben je aan het doen? Hij laat zien wat hij aan het doen is. Nou, op basis van deze administratiefout heeft de mindfulness een enorme vlucht genomen. Dus management doet ook goede dingen. Dat zie je hier aan, fouten maken. Ja. Dus zo is dat gegaan. Later heeft hij ook gewerkt met jeugdige draaideurcriminelen. Van die jongens die om de paar maanden weer gearresteerd worden. Nou, die belanden in de jeugdgevangenis. En een van de oefeningen bij de mindfulness is de bodyscan. En dan ga je, dat speelt een beetje een jargon kwestie, of het nou je aandacht is of wat anders. Maar je gaat je hele lichaam langs. Net zo lang tot je je hele lichaam in één keer kunt voelen. Ja, dat is een ervaring die podiumkunstenaars ook hebben. Die moeten als een danser, danseres, moet zo bewust zijn van het lichaam dat hij of zij op het podium zichzelf in één keer kan voelen. Ja. Nou, dat is bij zeer criminele mensen is dat vaak ontwricht.
Ja.
En als iemand het hele lichaam in één keer voelt, een bijverschijnsel daarvan is dat er plotseling een enorme ervaring, een golf van mededogen kan komen, van medelijden. En het gebeurt dat dit soort jeugdige criminelen opeens voelen wat ze hun slachtoffers aangedaan hebben. Dat is een enorm traumatische ervaring, moet gigantisch begeleid worden. Maar dat kan iemand natuurlijk fors veranderen. Nou, het is te hopen dan dat zo'n jonge crimineel daardoor merkt van, oh, dit moet voortaan volledig anders. En dan inderdaad een andere weg kiest. En er zijn aardige resultaten mee behaald. Ik wil Noah Levine even noemen. Een heel indrukwekkende boeddhistische leraar. Is ook weer een beetje een opspraak geweest, maar dat schijnt toch weer goed afgelopen te zijn. Dus even een detail. Noah Levine is ook zo'n straatpunk uit de jaren 80. Hè? No Future, Margaret Thatcher, weet je wat. Het was naar Amerika, maar goed, echt zo hoe de wereld in elkaar zat. Jeugdcrimineel, zelfmoordpogingen, nou allemaal heel verschrikkelijk. Op een bepaald moment gearresteerd. En hij is de zoon van de grote Stephen Levine, de grote meditatieleraar in Amerika. En hij belde zijn vader op, wat moet ik doen? En Stephen zei, ja, je weet best wat je moet doen. Ga maar mediteren. Dat is hij gaan doen. Daar is een soort omslag uit voortgekomen. En Noah Levine geeft nu meditatieles in gevangenissen. Als hij het nog doet hoor, want er is even recent wat veranderd. Ik weet het precies niet meer. Maar dat doet hij en hij wordt serieus genomen. Hij zit namelijk onder de tattoos. Van onder tot boven. Er zitten gangtattoos bij. Dus die jonge criminelen zien, ho, don't mess with this guy. Want die has been around a bit. Hè? Die weet waar we het over het hebben. Dus je kunt hem maar beter serieus nemen. En ja, het zal niet altijd werken. Maar goed, sommige mensen daarbij werkt het wel. Want ik kan me ook wel herinneren dat in de tijd dat de mindfulness echt hier ook enorme vlucht nam, zo. Ja, in de tens was dat, hè, tussen 2000, ja, iets na 2000, zo was dat enorm groot. Het werd toch gezien als het grote, het middel dat altijd zou werken. Nou, dat is niet zo. Er is wel degelijk terugval. Het moet onderhouden worden. Het werkt ook niet bij iedereen. Daar moet je allemaal heel reëel in zijn. Dat is natuurlijk bij al dit soort technieken zo. Maar er zijn ook forse resultaten.
Ik wil daar straks nog wel op die resultaten en zo terugkomen. Mm-hmm. Maar eerst even terug, want we hebben eigenlijk in het gesprek zelf is er zo'n hele vlotte omslag gegaan, hè, van Thich Nhat Hanh in zijn boeddhistische context en hoe dat hij die vertaalt naar het Westen toe en naar vandaag. En plotseling zitten we in die therapeutische hoek, waarin dat die mindfulness echt oefeningen worden en waar dat ik zelf direct zo het gevoel heb dat je kunt afvragen, in wat formaat is dan nog aan de leer van Thich gelieerd? Want plotseling gaat het hier over mind-body scans.
Ja.
En gelijk dat je zelf aanbrengt, ja, dat bestaat in de podiumkunsten ook. En dat bestaat al minstens even lang in die
zonder
milieus.
Meer.
Er is niks nieuw aan, in zekere zin.
Ja.
Behalve dat je dan een boeddhistische laag ophangt.
Het heeft een boeddhistische bij aan. Ja, klopt.
Ja.
Nou, dat is zeker waar. Je mag je ook afvragen, dat doen bepaalde therapeuten ook, hoe Aziatisch, hoe boeddhistisch de mindfulness in feite ook is.
Ja, wel, maar Dean en John dan, hoe moeten we die dan plaatsen? Want hij is duidelijk de man die eigenlijk die mindfulness als zodanig, gelijk dat we dat nu kennen, een beetje naar buiten gebracht heeft bij hem vanaf zijn eerste boek. Wacht, ik heb het hier ergens opgeschreven. Het is een hele grote titel. Full Catastrophe Living, Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain and Illness. Kijk, en dat is dus inderdaad van ergens de jaren 60, begin de jaren 70. Het zegt genoeg, hè. Plotseling gaat dat hier over mind-body-health problemen, facing stress, pain, illness enzovoort. En het is daar dat dat concept helemaal ontspringt. Maar dus waar moeten we die man op zich plaatsen?
Ja, dit zit heel erg in de westerse therapeutische hoek.
Ja. Dat en hij was dat ook. Waar. Hij was zelf psychotherapeut.
Ja, hij was psychotherapeut, maar ook medische biologie. Het zat in die sfeer, geloof ik.
Vandaar dat hij daar ook direct op dat wetenschappelijke beginnen hameren is van het begin.
Ja. Maar het is inderdaad waar. Als je nu kijkt naar mindfulness praktijken, mensen zitten op de grond, ze gebruiken er een klankschaal bij. Trouwens, die klankschalen worden in Azië eigenlijk nooit gebruikt. Men at daaruit in Nepal, dat waren drie die in de keuken stonden, dus goed. Ja, en uiteraard, die bronschieters zijn creatief genoeg. Oh, willen ze dat? Dan maken we toch mooie klankschalen.
Ze klinken toch mooi,
Paul. Ze klinken mooi, echt waar, tuurlijk. Zijn componisten ermee werken, vooral
maar,
doen.
Maar misschien openen ze een meer uw maag dan uw chakra, wilt je zeggen.
Ja, ja, maar dat is het eten ook zo gezegend, weet je wel. Hè? Ja, ja, nou goed. Shambhala recepten moeten we ook een keertje doen, hoor. Nou. Nee, maar goed, dat is... Ja, kijk, was men christelijke meditatie gaan toepassen in therapieën? Ja. Het is de vraag of dat aangeslagen had. Ja. Veel mensen belanden juist in therapie door de christelijke achtergrond. Dat gebeurt vaak, omdat het zo gefrustreerd is geweest, zo frustrerend was. Boeddhisme heeft voor ons de bijsmaak niet dogmatisch. We hebben geen culturele nare smaak bij, wat we bij christendom wel hadden. Ja. Maar inmiddels bestaat er ook in Amerika en in het Westen Christfulness. Mm-hmm. Dat is er inmiddels, mindfulness voor christenen.
Ja, dat is juist.
En in de mystiek van de christelijke kloosters, daar kun je net zo goed oefeningen op baseren als op de boeddhistische mindfulness.
Ja, ja, tuurlijk. En
dat kan.
De christelijke meditatie wijkt er zoveel niet van af.
Nee,
dat
hoor,
is ook,
echt niet.
Oh, is ook een expliciete verwevenheid van Aziatische meditatie, maar dan met christelijke mantra's. Je kunt het eigenlijk bijna niet anders noemen. Nu, in de mindfulness werkt het niet zoveel met mantra's, hè?
Hangt er vanaf.
Soms wel.
Ja, affirmaties bijvoorbeeld. Ja, ik ken een psychiater die werkt met affirmaties. En dan zegt hij in plaats van de mantra Om Mani Padme Hum of zo, wat dan geen mindfulness mantra is, maar een andere Mahayana. Ik mag er zijn. Ik mag er zijn. Met dat type informaties. Ja. Ik heb het recht te zijn wie ik ben.
Maar dat vind ik interessant, want in wat voor mate gaat dat dan nog terug naar Thich Nhat Hanh? Want hetgeen dat hij nu zegt, ken ik veel meer vanuit, daar zijn we weer, de theosofiehoek en de I Am movement die daaruit voortgekomen is enzovoort. En zo zijn er een aantal van die Amerikaans spiritualistische bewegingen die dat soort affirmaties juist heel sterk de voorkant hebben gezegd. En die exact dat soort dingen zijn. Ik mag er zijn, ik ben God, ik mag er zijn, ik ben het goddelijke. Dat soort affirmaties. En dus in wat formaat haak dan nog in op
bij,
die bron?
Bij hem. Nou, als je kijkt naar zijn traditie van chanten. Het chanten van de sutras, het chanten van sterke klanken, sterke woorden. Wat dus ook speelt in dat chanten voor die zielen van de mensen die daar gevallen zijn in Vietnam. Daar kom je dit wel in tegen.
Ja.
Ook de gedachte dat een, als je dat in een groep doet, een gezamenlijkheid creëert. Hè? Dat de interbeing ook, ook in de spirituele traditie, want je zou denken je zit alleen op je kussen. Nee, je zit met een heleboel mensen op een kussen. En je deelt daar iets heel gezamenlijks in. En Dat is geen grote stap naar affirmaties toe.
Nee.
Want je weet waarom je dit doet. Mm-hmm. Dat gebeurt vaker. Ik heb eens een keer reisverslag gelezen van een man die het boeddhisme had ontdekt. Ook weer vastgelopen in het leven. Amerikaan was dat. Vastgelopen in het leven. Van Joodse afkomst naar Auschwitz toe. En mensen als Bernie Glassman, die hielden daar retreats.
Yeah.
Bij die spoorrails van Auschwitz. Daar gingen ze mediteren. En ook chanten. En dan realiseren wat daar gebeurd is. En ook, die mensen hebben individueel geleden. Dat is onvoorstelbaar wat er daar gebeurd is. Maar ook hoe de wereld daarmee verwond is. He, dus deze man schreef ook, hier zijn kunstenaars vernield. Violisten. Mensen die grote ontdekkingen hadden kunnen doen. Maar ook mensen die lief waren voor anderen. Die mensen verzorgd hebben. Dit is allemaal vernield. Wat is hier iets gruwelijks heeft zich hier voltrokken. Als je daar bij stilstaat. Wat is de wereld aangedaan? En, zou Thich Nhat Hanh dan meteen zeggen, en waar doen we dat nu?
Ja.
Wat gebeurt er in Afghanistan? waar doen we dat nu? Want terugkijken is belangrijk, maar vooral ook heel goed kijken. Ja, maar jongens, kom nou. Ja. Dat is niet voorbij hoor. We zijn nog steeds datzelfde beestje. Wat tot de meest prachtige en de meest gruwelijke dingen in staat. Alles daartussenin. Waar doen we het zelf?
Ja. Wel, dat is een interessante. Want het weinige dat ik voorbereid heb voor vandaag, was ik plotseling op sites terechtgekomen met kritische overwegingen rond mindfulness. Omdat we toch ook altijd een bepaalde kritische blik op ons onderwerpen werpen. En dat ging over de militarisering van mindfulness.
Ja,
want als je nu Afghanistan vermeldt, dat vind ik zeer interessant. En ik ben blij van te horen van dat jij Thich inschat als iemand die echt practice what you preach is. Maar bij Jon Kabat-Zinn dan is het zo'n beetje, begint er voor mij een kantje aan te komen, want de militarisering van mindfulness bestaat dus wel heel erg reëel in de VS. Ik heb hier ook eens een paar dingen opgeschreven. Wacht, ik wil mijn blaadjes bijnemen. Dus 1 op de 5 soldaten die terugkeerden uit Irak kreeg mindfulness trainingen voor zijn of haar PTSD, zijn posttraumatische stressstoornis, op te vangen. Waarvan je denkt van, wat is dit nu, in plaats van die mensen dan niet aan te doen?
Nee.
Gaan ze mindfulness geven om het op te lossen? Ja. Dat tot daar aan toe, maar er zijn ook verschillende cohorten die voordat ze aflogen naar Afghanistan, die ook echt mindfulness trainingen hebben gekregen. Want als je meer mindful bent, kun je meer concentreren, terwijl dat er van alle soorten geweld en miserie rondom je gebeurt. Jij kunt op je doelwit gefocust blijven. Ja. En Jon Kabat-Zinn is daar van op de hoogte dat dat gebeurt en heeft daar bij mijn weten nooit echt zijn expliciete afkeuring toegegeven. En misschien vindt hem het zelfs goed, want iemand waar dat hij het goed mee doet en waar dat hij het voorwoord voor geschreven heeft van een van haar boeken is Amishi Jha. Ik kende die nog niet, maar het is een professor van psychologie in de VS en die juist sterk ook bezig is met mindfulness in militaire middens binnen te brengen. En die zegt dan bijvoorbeeld, hij zegt, dat is een letterlijke quote, dat soldaten en dronepiloten, de mensen die vliegtuigjes op afstand mensen neerknallen, daarvan zegt ze dan, wel, die mindfulness will provide them with a mental armor so soldiers can base their decisions on what is in front of them. Dus ze krijgen een mentaal harnas zodanig dat ze zich beter kunnen focussen om zich te richten op wat voor hen staat. En dat betekent dus gericht kunnen afknallen. Ja. Zeker als het over drones gaat. En dat is dan gewoon erg pijnlijk. Hè? Vooral omdat ze dan blijkbaar aan toevoegt, dat vind ik dan weer zo gruwelijk in zekere zin. I have had an easier time speaking at the Pentagon and talking to generals than I have convincing some Buddhists that what we're doing is okay. This really surprised me. Dus nog eventjes terug in Nederland. Het valt erop dat ze generaals beter kan overtuigen van haar mindfulness-programma's dan sommige boeddhisten. Nee. Dit verraste me. En dan val ik van mijn stoel. Hoezo? Enerzijds is dat natuurlijk, haakt dat in op iets wat we ook al besproken hebben. Ja, ook het boeddhisme kent zijn geweld doorheen heel de geschiedenis. We moeten daar niet flauw over doen. En ook in Japanse context. Er werden kamikazes aangeraden om zich
zen-monniken deden dit ook met die piloten.
Om zich gefocust en vanuit een mededogen voor weet ik veel wie allemaal.
Om te voorkomen dat ze ergere karmische zonden zouden oplopen. Ja. En ze beter neerschieten. Ja hoor.
De meest absurde theologische redeneringen om geweld maar goed te praten. Maar daar ziet je het. Zelfs de mindfulness, het grote voorbeeld van de vreedzame trek u terug op uw kussen en probeer tot vrede in uzelf te komen voor een grotere vrede in de wereld en zien wat er mee gebeurt. Het wordt opnieuw gemilitariseerd in een zeer pijnlijke manier.
Je kunt ieder systeem gebruiken voor wat dan ook.
Ja.
En of het correct of incorrect is, dat bepalen meestal de overwinnaars. Die bepalen wat of het een juiste inzet was of niet. Dat kun je ter plekke dan nooit bekijken, zegt men dan.
Nee,
boeddhisme zegt dan, dan moet je naar de intentie kijken. Is die intentie gericht op het heil van de ander?
Mm-hmm.
Nou ja, mensen de neerschieten is gericht op het heil van sommige mensen, duidelijk niet op het heil van weer andere mensen.
Ja.
Maar inderdaad, die misbruik is er. Mac mindfulness.
Mm-hmm.
Als jij klaagt over je werkdruk op je werk en de personeelsfunctionaris of de man of vrouw die dat gesprek hebt zegt, heb je al zo'n mindfulness gedacht? Dan moet je heel scherp kijken. Is dat terecht? Of is er met jouw werk inderdaad iets mis? Mm-hmm. Maar de Mac Mindfulness, ja hoor, als een soort middel voor alles, dat gebeurt. Ja, ja. Dat is er, klopt.
En dat zit in die omslag naar zo mindfulness als onstresstherapie. Ja. En daar is iets raar, want zeker dat militariseren.
Ja.
Allee, ik denk dat iemand gelijk Thich Nhat Hanh er wel erg tegen zou geweest zijn. En ook alle mensen die ik ken, die ermee bezig zijn en die naar Plum Village gaan of waar dan ook mindfulness gaan studeren. Die, als die dat horen, worden die waarschijnlijk horendol en denken die van, wat gebeurt er hier met iets dat mij zo nauw aan het hart ligt? Dus daar ben ik van overtuigd. Maar tegelijkertijd zie je, dat is op... Ja, als we Thich Nhat Hanh als de grote grondlegger zien, of als de peetvader ervan, dat is op geen twee generaties dat gebeurt.
Dat gebeurt, hè.
Dat
soort uit
was.
Ja, snel, dat is best een record. Ja, ik bedoel, er is meer kritiek op Jon Kabat-Zinn, is de kritiek, dat zijn belangrijkste mantra is buy my book.
Ja. Daar heb je die commercialisering eigenlijk, dat gezegd. Ja. Wat mij het meest opvalt aan mindfulness is, één, wat we daar straks al gehad hebben, dat het, je zou het met christelijke meditatietechniek of gebedstechnieken niet moeten doen, maar dat boeddhisme, dat lijkt dan vredevoller en aangenamer voor veel mensen. Dus dat is het ene, zo doen alsof dat iets apart is, terwijl dat... Voor zover ik kan zien, de verschillende technieken die mensen verstaan onder mindfulness bestonden in talloze tradities. En ook buiten religie vaak.
Oh ja.
Dus dat aan de ene kant. Aan de andere kant dat verwetenschappelijken. Ja. En daar geldt een beetje hetzelfde. Er is talloos onderzoek dat aantoont dat heel veel spirituele, religieuze praktijken werkelijk gezond zijn.
Ja.
Iemand had gelijk Rupert Sheldrake heeft zo'n slagzin en die zegt atheism should come with a health warning. Omdat er zoveel redenen zijn waarom dat toch wel degelijk gezond is om gelovig te zijn en vooral om een gemeenschap te hebben, mensen die je opvangen enzovoort.
Ja, dat is allemaal waar.
Er is veel aan religie en zeker ook om de praktijken die je helpen om... je geest te kalmeren en het lijden beter aan te kunnen, gelijk waar we het over gehad hebben. Dus er zijn redenen voor, maar ook dat, doorheen de verschillende religies. Maar dat is ook een interessante, dat verwetenschappelijken en doen, alsof dat dan iets wetenschappelijker zou zijn dan andere religieuze techniek. En de mengeling daarvan, van ja, maar het is niet echt religieus, het is maar voor therapie, samen met, en het is wetenschappelijk echt waar. En die combinatie zorgt ervoor dat je dat gelijk, ik weet niet hoe gemakkelijk, in business contexten kunt opnemen.
Kunt verkopen,
En ook daar, militariseren kan heel erg zijn, want daar gaat het over mensen letterlijk afknallen, maar die business contexten van als ik dat zie, dan gaan mijn haren recht staan.
Ja.
Omdat dat dus basically betekent, stress u te pletter, loop u vast in een bullshit job voor heel uw leven, maar doe af en toe een keer in de week wat mindfulness en dan gaat het weer aankunnen.
Ja. Ja, nou precies, dat is de Mac Mindfulness. En dat is inderdaad hetgene wat je ziet gebeuren.
Ja.
Dus een hele korte tijd is het daartoe ook ingezet. Ja, klopt, dit gebeurt, dit is er.
Ja, ik blijf dat zoiets lelijk vinden.
Is het ook, maar het gebeurt. Maar onze beeldvorming, onze waarneming van dingen is zo ongelooflijk gekleurd. Ik begeleid veel studiereizen naar Azië.
Mm-hmm.
Nou, ik weet dat een reis naar Tibet of Ladakh of zo, waar Tibetaans boeddhisme te vinden is. Zo'n reis is met name geslaagd als mensen foto's hebben kunnen maken van jonge monnikjes, kleintjes. Dat vinden ze prachtig. Nou, mooie foto's, zijn ook mooie foto's, allemaal waar, is leuk. Nou, ik was een keer op Sumatra met een groep toeristen. Daar belanden in een Koranschool.
Mm-hmm.
Honderden jongetjes die daar met zo'n wit mutsje op zo Koran aan het reciteren waren. Wat een indoctrinatie. Dit zou toch verboden moeten worden? Dit is toch ernstig? En als ik dan zeg, en Tibet dan? Was dat? Ja, nee, dat is spirituele groei.
Voilà.
Ja, kom. Nee.
Nee,
dat klopt niet.
Nee, die aflevering hebben we al gehad. Hè. Is het boeddhisme religie of niet? Ja. Je kunt er moeilijk om. Hè. Ja. Alles wat we voor de rest op religie plaatsen, is nogal geassocieerd met boeddhisme. Ja. Ook. Dus je kunt er moeilijk omheen. Maar het is eigenaardig. Hè. En ik heb de indruk dat Jon Kabat-Zinn ook wel een van de mensen was die dat heel hard heeft doorgeduwd. Ja. Van nee, het is niet religieus.
Het is niet religieus, nee. En dan zie je ook, dan begint over seculier boeddhisme te praten. Ja, seculier boeddhisme. Volgens mij bestaat het helemaal niet. Dus... Ik zie dus mensen echt worstelen met die term. En dan zie je dus ook dat ze een techniek uit het boeddhisme in meditatie of therapieën gaan toepassen. Wat je denkt, ja, maar wat is er nou nog boeddhistisch aan? Doe het als het werkt, hoor. Ik bedoel, by all means. Zet een boeddha in de wachtkamer, is altijd mooi. Maar wat is er boeddhistisch aan?
Yeah.
En dan wordt er ook vaak gezegd, ja, dat is cherrypicking. Nou, goed, als cherrypicking werkt, is dat prima. Maar het zijn niet eens cherries meer, het is een hele andere vrucht. Het komt uit een andere boom. Het raakt wel eens wel een boeddhistisch. Ja, het zijn bramen of bessen, weet ik veel. Maar het is niet meer. Het is helemaal niet boeddhistisch. Het is geen cherrypicking meer. Nee, je bent een ander soort jam aan het maken. Maar de beeldvorming is onvoorstelbaar belangrijk. En noem iets boeddhistisch, je mag een heleboel zeggen.
Ja.
Dat is wel de praktijk.
Ja,
en wat bij ons heeft dat niet de lading van geweld of onderdrukking. Of, ja, we denken dat het emanciperend is. Hè, in mijn laatste boek heb ik, buy my book. Dan ben ik zelf ook een beetje zien. Zo snel gaat dat nou, die mantra's. Hè? Je ziet het gebeuren. Vrijdagmiddag, hopsakee, daar is het. Ja. Nou, ik heb daar ook een aantal onderwerpen behandeld als boeddhistisch geweld. Dat boeddhisme niet zo emanciperend is, althans in Azië niet. Hier heeft het dat beeld wel in Azië niet. Nou, wat krijg je als reactie van beleidende boeddhisten hier? Ja, Van der Velde met al zijn cynisme. Ja. Nee, dat is niet cynisch. Ben nou eens reëel.
Ja, voilà.
Durf nou eens te zien wat het is. En haal daar dan inderdaad uit wat je kunt gebruiken en wat niet. En doe dan maar cherrypicking.
Natuurlijk.
Haal dat je lekkere kers uit.
En beargumenteer gewoon waarom dat je het ene wel doet en waarom dat het andere niet doet.
We zijn hier ook niet helemaal gek. Ik bedoel, het is ook niet idioot wat de westerse cultuur heeft voortgebracht.
Nee, absoluut.
We kunnen ook hele mooie dingen, hoor. Het is weliswaar zo. Je kunt alles misbruiken. Kijk, met onze technieken onderzoeken wat in de ruimte is. We maken er contactlenzen mee, computers. We maken er ook wapens mee. Mm. Dat klopt. Dat doen we allemaal.
Ja.
Maar dat kun je met ieder systeem.
Absoluut. Maar nog één ding dat ik ook interessant vind aan hetgeen waar we nu over bezig zijn. Die kwestie rond het is spiritueel, niet religieus, enzovoort. Dat boeddhisme is seculier boeddhisme enzovoort. Ik vind het interessant omdat bij Thich Nhat Hanh, met wie we begonnen zijn, juist die kwestie zo hard speelde.
Ja.
Dat boeddhisme mocht niet. Hij werd verbannen uit zijn eigen land, omdat het een religie was.
Ja hoor. Ja.
En dat is dan interessant, dat zijn pupil ermee aan de haal houdt. Het is ook geen religie. Wat heb je dan gedaan ten opzichte van uw leraar die juist...
Ja, die dat juist wel. Ja. Ja. Of in ieder geval die daar ook van beschuldigd werd, hoor, door de Noord-Vietnamezen. Dit gebeurt allemaal. Maar ik hoor dat ook mensen zeggen. Dus als ik een lezing over boeddhisme geef. Als mensen dan zeggen dat ze nu met boeddhisme bezig zijn. Zeggen ze vaak in de pauze. En wat het dan voor hen betekent. Dan komt er heel vaak de reactie. Ja, het is toch de enige religie. Dan valt de term opeens weer.
Ja.
Die nooit aanleiding tot een oorlog is geweest. Het laatste is niet waar. Maar dan valt wel de term religie.
Maar ik vind het ook interessant. Want meestal gaat het inderdaad over dat geweld. Hè? Men heeft er een fout beeld van. Men denkt dat er geen geweld mee gepaard gaat. Maar zelfs met mindfulness vandaag, gelijk dat we net hebben uitgelegd.
Ja.
En dus als je daar eerlijk naar kijkt, dan is dat allemaal hetzelfde. Maar het is die eerlijkheid, en vanuit die eerlijkheid wil ik nog één ding bespreken.
Ja.
En dat is de poging om juist naar innerlijke vrede te gaan. Want daar gaat het over. Ze zei, het is geen religie, het gaat mij over vrede. En daar, als uw punt is, ik ben via die technieken op zoek naar innerlijke vrede. Perfect.
Ja.
Doe maar.
Prachtig.
Zal het zijn.
Doen.
Ben ik ook naar op zoek met mijn eigen technieken vanuit mijn eigen tradities. Dus als we daar naar op zoek zijn, dat is goed. Maar ook dan, denk ik, moeten we eerlijk blijven. En ook dan, denk ik, misschien nog een laatste kritische reflectie over mindfulness. Waar ik zo wat mee zit, is die mindfulness is weer zo'n heel cerebraal iets. Dat zit al in dat woord. Hè. Het is uw mindfulness. En je bent u constant aan concentreren op je eigen geest zo. Hè. En dus dat is nogal zelfgericht aan de ene kant, maar aan de andere kant, gelijk dat je daar straks, hè, zoals stoïcijns in zekere zin, de gelatenheid proberen vinden ten opzichte van alles wat rondom u gebeurt. En dat is zeker een klassieke oefening binnen de stoïcisme, binnen het boeddhisme, ook binnen het christendom bestaat. Dat is allemaal het ding. Dus ik kan die wel een plaats geven, maar als dat de volledige spiritualiteit wordt, dan kan ik mij niet ontdoen van het idee dat eigenlijk, ik vind het niet het juiste woord, dus ik ga het gewoon een bourgeois spiritualiteit in de zin van, dat lijkt mij zelfs wat terug te gaan op zo'n wat Freudiaanse ideeën van je moet je ego onder controle houden en het is je geest, als je die maar in het gareel krijgt en je niet laat doen door al die onderste instincten enzovoort,
die
als je daar maar boven stijgt en dat onder controle hebt, dan ben je gecentreerd of whatever dan daar als woord gebruikt. zitten. Ik weet dat veel mensen gaan vinden, ja, maar zo beleef ik het niet. Maar tegelijkertijd, als je eerlijk bent en kijkt van wat doet uw spiritualiteit nu? Want dan vind ik het interessant, hè. We moeten inderdaad van christendom enzovoort niet weten, maar dat is net een van de redenen waarom dat ik christendom op zijn minst in theologische zin zeer interessant blijf vinden, omdat het idee van genade daar veel meer speelt.
Ja.
Omdat in dat boeddhisme zit je met die spanning, je moet af van je ego, maar degene die het moet doen, zij jij zelf. En daardoor is het een ego, terwijl dat in christendom en in islam en in veel andere tradities, dat er een grote openheid is voor de genade. En met andere woorden, jij kunt niet alles. Je gaat een bepaalde weg.
Ja, ja.
En dan op een bepaald moment wordt het overgenomen door iets goddelijk dat je in zich opneemt. Nu, we zouden daar eeuwig kunnen over uitweiden, maar het is minstens een legitiem principe. En het andere is wel degelijk iets waar je moet voor opletten. Zo van, ik heb het onder controle, is wat ik zei, een behoorlijk bourgeois concept. Dat je ook blind maakt voor de structurele veranderingen die moeten gebeuren aan lijden. Dan wordt het iets van, zolang ik mijn geest maar onder controle heb, en als iedereen zijn geest onder controle zou hebben, dan zou de wereld in orde zijn. Ja, dat is waar, maar probeer een keer uw geest onder controle te hebben als jij door de maatschappelijke structuren op een vuilnisbelt leeft, of uitgerangeerd bent, of constant gediscrimineerd, geen huis kunt vinden omdat niemand u wil in uw huis laten omdat je de verkeerde naam hebt, en noem maar op.
Nee, maar dat is zonder meer waar. Luxe.
Ja.
De workshops zijn doorgaans erg prijzig. Nee, daar speelt zeker een enorme luxe omheen. Dat is zo. Dat zou niet zo horen, maar dat is vaak wel de praktijk, hoor. Het gaat zo. Het is ook wel zo dat in Mahayana-boeddhisme, waar dus Thich Nhat Hanh ook sterk mee bezig is, de bodhisattva wel een rol speelt. Hè? En daar speelt genade wel degelijk een rol. Maar bij Theravada, waar hij ook aan gelieerd is, is dat stukken minder. Dat moet je zelf doen. Het pad naar de dharma moet je iedere dag opnieuw zelf doen. Hè, de Boeddha heeft ooit gezegd, de weg is als het recept van het bakken van brood. Het recept mag duizenden jaren oud zijn. Toch moet het iedere dag opnieuw gebeuren. Ja, als je als archeoloog brood vindt van 2000 jaar oud, is dat zeer interessant. Als je honger hebt, moet je gewoon naar de bakkerij toe. Ja. Je hebt er niks aan op dat moment. Dus dat is inderdaad waar. En ja, veel spiritualiteit. Daar hangt een sfeer, een zweem van luxe en kostbare locaties waar dit zich allemaal voltrekt. Dat is waar. Ja. Als je de hele dag bezig bent om het hoofd boven water te houden, dan heb jij de tijd niet om op een kussen te zitten.
Nee.
Echt niet. Het is trouwens wel zo dat Thich Nhat Hanh ook wel bezig was met embodiment. Dus het mindful movements bijvoorbeeld. Hè. Dus ook dat het niet alleen het kussentje is. Ook wel het lichaam inzetten. Maar het is inderdaad, dat heb je volkomen gelijk, het is een sterk mentaal proces. Maar zelfs binnen de moderne yoga zie ik dat terugkomen. Ja. Dat is toch zeer fysiek, zou je denken.
Ja.
Toch zit daar heel vaak een gedachte achter als het gaat om controle van de geest.
Ja.
Controle van de passies, et cetera. En ja, er zijn genoeg vormen van Aziatische spiritualiteit waarbij controle van de passie juist volledig losgelaten wordt.
Ja.
Neem het wildere tantrisme of zo. Of de extase van de sadhus en zo. Die zitten met hun grote chilums, chokvol hash en de datura bloemen, et cetera. Bhoom Shankar. Dat is de wilde extase, hoor.
Absoluut.
Het wit van de ogen kleurt rood. En ze gaan forse keer. Dat is er.
Dat is een keer iets helemaal anders. Ja. Enfin, maar dus nogmaals, we zijn volledig voor mindfulness en de mooie vormen van engaged buddhism die daaruit komen, gelijk dat we besproken hebben, en ook hetgeen dat gedaan heeft voor mensen in de gevangenis enzovoort. Maar we moeten gewoon altijd eerlijk blijven kijken waar dat we mee bezig zijn. En dan misschien een laatste vraagje om af te ronden. Mm-hmm. Wat denk jij, wat is de toekomst van mindfulness? Is dat nog altijd even aanwezig binnen 10 jaar, of is dat een mode die gaat voorbij gaan, en dat er nog modes komen en gaan?
Ja.
Want, of is dat iets dat langer gaat blijven? Want het is interessant, hebben we hem daar eens vermeld, van in de jaren 60 mocht je er niet mee bezig zijn in psychotherapeutisch context, en nu kunt u bijna geen contexten van die aard indenken zonder.
Ja.
Dus wat denkt jij? Wat gaat er gebeuren met dat?
Het is natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen mee bereikt. Maar we hebben meer modegolven in therapieën gezien.
Ja.
Denk aan Jan Voetrennen toen de tijd met de antipsychiatrie. Wat toen de tijd heel bijzonder was. Die boeken die hij toen heeft geschreven. Hij heeft bij de Bhagwan Osho gezeten in Pune. Nou, dat is voor het merendeel toch teruggedraaid uiteindelijk. Nou, mindfulness heeft echt mogelijkheden. Maar ook beperkingen. Ik denk dat mindfulness voorlopig nog wel blijft. Maar bij al deze zaken, er komen veranderingen. dingen veranderen altijd. En of mindfulness over 50 jaar nog bestaat, is moeilijk te zeggen. Ja. Boeddhistische meditatie zal nog wel bestaan, maar die verandert ook van vorm.
Ja.
Maar ik zie bijvoorbeeld nu, dat hoor ik van studenten ook wel heel vaak, dat die therapeutisch ayahuasca gebruiken,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dus... En ja, dat is een nieuw iets.
Ja.
Ik hoor in de psychiatrie en de psychologie ook vaak EMDR.
Ja.
Hè, wat een middel is waarvan heel hoge verwachtingen van heeft.
Mm-hmm, mm-hmm.
Nou ja, maar daarbij misschien ook weer dat we over 15 of 20 jaar zeggen van ja, ook daarbij bleek weer dat dingen anders lagen.
Ja, ja,
maar dat zoeken zal continu blijven. Daar zijn we nooit mee klaar, want de menselijke geest zoveel vormig is. Hè?
Ja, en zeker die ayahuasca als therapie zo en drugs in spiritueel en therapeutisch context, daar gaan we zeker nog een keer een podcast rond opnemen. Leuk. Paul, ik denk dat dit weer een aangename aflevering was. Ik heb veel bijgeleerd over Thich Nhat Hanh en John Kabat-Zinn.
Leuk om hierover bij te praten.
En ik denk dat onze luisteraars het ook wel fijn vonden. Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Paul en ikzelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel
groetjes uit Shambhala.